Abraham die wordt gevraagd om Isaac te offeren.
En welk hoofdstuk is dat?
Ja. Hoofdstuk 22.
Sorry, doe je.
En welke tekst staat in?
Nou, gewoon beginnen bij 1 meestal, hè. Hé, maar dat verhaal, dat staat in de Bijbel. Anouk,
ja?
Waarom staat dat verhaal erin? Dan moet je bij elk verhaal moet je afvragen, wat is de bedoeling? En soms snap je het niet, dan zeg je, nou, dat weet ik niet. Maar deze heb je op de zondagsschool waarschijnlijk wel een keer gehoord, hè? Abraham die neemt zijn zoontje mee en ja, God zegt, nou, offer hem maar, slachter het jong. Waarom staat dat nou in de Bijbel?
Die man laat zien aan God dat hij ook zelfs zijn eigen zoon, zeg maar, dat God zegt dat nou, God zijn eigen zoon waard is of zo. Dat hij liever God heeft dan zijn eigen zoon.
Ik denk het ook, ja. Ik denk dat er best wel veel in zit. Dus ik wou het verhaal gewoon eens doorlezen. Karen, kan jij dat voorlezen?
Ja.
Genesis 22, vanaf vers 1. Tot en met vers... Doe het hele verhaal maar. Wat is het?
19.
Ja, zoiets. 18.
18,
dan lig je
erbij. Oh, 19 mag ook. Het hele verhaal.
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, de enige van wie je zoon wel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de 3e dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel? Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen ze samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, heb je mij je zoon, je enige niet, omdat je mij je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomeling geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen, want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Beersheba. En daar bleef Abraham wonen.
Dankjewel. Nou, dan gaan we weer even terug naar het begin. Abraham, die had nogal wat meegemaakt. En hier staat in vers 1. God stelde Abraham op de proef. Is die open?
Ik probeer hem niet precies tussen jou...
In mijn spatie probeer je dat te timen. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat met slikken dan zometeen.
Dat hoor je niet, hè? Ja.
Maar God stelde Abraham op de proef. Waar was dat voor nodig? Want, ja, je bedoelt, het zal je maar gebeuren dat je dus gewoon thuis zit en God gaat jou op de proef stellen.
Moest iemand hebben, denk ik. Hij zocht iemand.
Hij ging testen of hij goed genoeg was of zo.
Oh, hij zei, uiteindelijk komt er een groot volk uit hem.
Ja.
Dus, ja. Als hij het niet gedaan had, had hij iemand anders gezocht. En was dat een groot volk.
Ja, daar heeft het inderdaad mee te maken. En Abraham, die was al vaker op de proef gesteld. En die belofte van dat land, die had hij ook al eerder gekregen. God had gezegd van op een gegeven moment dat hij ergens kwam wonen. Dit is het land wat ik aan je ga geven. Wat gebeurt er? Abraham is een soort doet zelf, maar die weet alles beter. Dus er komt hongersnood. En wat doet hij? Hij gaat naar een ander land. Hij blijft niet in het land waarvan God gezegd, nou dit land ga ik aan je geven. Kennelijk zou dat land zou goed genoeg moeten zijn. Hij gaat naar een ander land. Hij doet het zelf. God had hem ook een zoon beloofd. Maar die kwam niet.
Dus
hij oefende wel, maar hij kwam niet. En dat duurde echt heel lang. Toen dacht Abraham, nou, daar weet ik wel wat op. Ik neem de slaaf van mijn vrouw en verwek daar een kind bij. Dan heb ik in ieder geval, als het dan een jongetje wordt, een zoon. Ik ga het zelf doen. Dat was natuurlijk eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar hij deed het toch. Dus hij kreeg een zoon van zijn slaaf. En ook nog wel andere kinderen. En God was stil. Die wachtte tot Abraham was uitgeregeld. Uitgetoerd zelf. 13 jaar lang was er stilte van Gods kant.
Nou, 13 kinderen?
Nou, dat heb ik zo snel even niet meer geteld. Moet ik eigenlijk aan Steven vragen, die is de expert. Hij is door die afgestudeerd, ja. Ja.
Moet hij anders doen, hè?
Er waren meerdere kinderen volgens mij, ja. Maar op een gegeven moment werd het onmogelijk om zelf wat te regelen. Want hij werd namelijk te oud om kinderen te verwerken. Zijn vrouw was oud. Zei ik iets verkeerd?
Kinderen verwerken.
Verwekken. Ja, hij was gewoon te oud om het eigenlijk zelf te regelen. En toen zei God, oké, nu laten we dat kind geboren. Dus uiteindelijk kreeg hij dan toch bij zijn eigen vrouw, via, ja, kan je wel een wonder noemen, een zoon, Isaac. Hehe. Eindelijk was die zoon er. En dan zegt God, roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, die dus, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt, en daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zou. Nou, vreemd plan, zou je zeggen. Want wat is dat van God? Hoe werkt dat? Hoe zou je reageren als God zoiets aan je zou vragen? Eerst belooft hij iets. Dan duurt het heel lang voordat je het krijgt. En als je het dan hebt, dan denk je, nou, nu is mijn toekomst veiliggesteld. Nu kan dat volk kan inderdaad komen. En wat gebeurt er? God vraagt, wil je hem offeren? Je moet hem offeren. Roep je zoon. De opdracht was ook heel precies. Er was ook niet een uitweg. Zo van, nou, ik neem een ander kind. Stond bij Isaac. Stond ook bij waar het moest. Niet precies welke berg, maar wel waar die ongeveer heen moest. Het land Moria. Of waar de berg Moria lag. Maar er was maar één kind. Hij had meerdere kinderen. Eén kind wat hij dan specifiek moest meenemen. En dat was Isaac. Hoe lang zou je erover nadenken? Als God je iets vroeg om op te geven wat je heel erg lief had. Zonder reden. Zonder dat je het snapte. Abraham snapte hier geen hol van natuurlijk. Weet je wat hij doet? De volgende morgen stond hij op. Vroeg. Ik denk ook niet dat hij echt veel geslapen heeft. En hij zadelde zijn ezel, nam 2 knechten mee en Isaac. Hakte hout voor het offer. Dat had ook nog een mooie uitweg geweest. Geen hout hakken. Dan sta je daar bij die berg. Ja, dan groeien geen bomen. Kan het niet doen. Nee, hij bereidde zich echt voor. Dus hij nam zelfs hout mee en ging op weg. Nou, dan zouden wij wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Hoe lang wacht je wel eens om iets te doen waarvan je eigenlijk weet dat je het moet doen? Wat je niet graag doet, maar wat eigenlijk toch wel moet. Abraham die is hier het goede voorbeeld en hij gaat gelijk op weg. Nou is het ook niet zo dat het 5 minuten of 10 minuten rijden is of 3 kwartier in de auto. Het is 3 dagen, dus kun je je voorstellen. 3 dagen lopen, er zitten 2 nachten in. Bezig met die 2 gasten ben je op weg en je zoon.
En de zoon wist het niet eens, hè?
Dus... Nee, en die andere jongens ook niet. Hij was de enige die het wist. Hoe gedraag je je dan? Hoe voel je je dan? Je kan nergens over praten.
Vreselijk.
Ik denk ook niet dat u daar zoveel zin in had.
Nee, maar het is echt... Als je nou zegt, nou jongens, we gaan een offer brengen aan God. Hè, dat is toch eigenlijk iets wat je dan doet vanuit je geloof. Hè, dat wil je best wel uitdragen. Dat is niet iets wat je op een nogal chagrijnige manier moet gaan doen. Zou die bedrukt zijn geweest? Ik weet niet hoe die dat gedaan had, hoor. Het is ook wel een vreemd offer natuurlijk, hè, als je alleen hout meeneemt. Wat ga je dan offeren? Hout? Ja. Lucht verbranden.
Duif was het karigste offer, toch?
Ja, moet je wel weten te vangen eerst nog, hè?
Ja, waarom? Wat
heb je
daarvan? Ja, leunmes. Want een offer moet namelijk iets zijn van jezelf. Een offer is een soort transactie met God, hè? Hè? Dat is iets wat je geeft. Een soort betaling. Nou ja, een betaling is een soort voor het hoort wat, maar het is wel iets waar iets van eigendom over gaat. Iets van jou wordt van God. Dat is een offer. Maar hij neemt niks mee, hij neemt alleen maar hout mee. Die gasten die moeten ook wel gedacht hebben, nou, hij is wel oud. Hij vergeet wat.
Maar ook 3 dagen lang niks zeggen.
Ja, ik weet niet of hij niks zei, dat staat er niet.
Nee, die knecht.
Ja. Ja, en dan zegt hij, nou, daar wil ik niet over praten. Daar heb ik even geen zin in, jongens. Of dat vertel ik je later wel. Nou, op de 3e dag komen ze dan in dat land, Moria, waar die berg Moria is. En hij ziet die plaats liggen. En dan zegt hij tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel. Dus de ezel werd ook niet geofferd, dat is duidelijk. Blijven jullie hier met de ezel. Ik ga met de jongen verder om daar ginds te knielen. En daarna komen we bij jullie terug.
Hij neemt daar wel afstand van, volgens mij. Want hij zegt dat de jongen... Ik denk dat daarvoor heeft hij iedere keer mijn zoon en zo gezegd. Mijn zoon Isaac. En verderop zegt hij weer mijn jongen. Maar hier is het de jongen.
Nee, dat is niet zo. Want je hoort Abraham in het verhaal eigenlijk nergens praten.
Ja, maar er staat hier...
Dat is wat God zegt. Neem je zoon.
Nee,
hij
zei dat hier...
Oh.
Vader zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Ja, daar zit hij, mijn jongen. Ik ga zelf met de jongen verder om daar geen sneer te knielen. Dat zegt Abraham. Dus dat is, zeg maar, alsof hij daar een soort van afstand van neemt, lijkt wel.
Ja, maar hij zegt toch dat ze samen terugkomen. Daarna komen we naar jullie terug.
En wel vol vertrouwen, denk ik.
Dus op een of andere manier, als hij ziet waar hij heen moet, zegt hij, we gaan daarheen om de Heer te aanbidden, om te knielen. En daarna komen we bij jullie terug. Dus hij had echt zoiets van, nou, we gaan het gewoon doen. Hij gelooft op een of andere manier dat het opgelost wordt en dat er dus iets te offeren is. Maar hoe precies, dat kan die man dus niet weten. Hij... handelt dus terwijl hij echt geen idee heeft wat er gaat gebeuren. Hij voert een opdracht uit waarvan hij niet weet hoe het werkt. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. En zo trokken ze verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Echt zo'n vader-zoon gesprek, hè? Berend en papa. We hebben hout en vuur, zei Berend. Maar waar is het lam voor het offer? En Abraham antwoordde, of vader antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder.
Nou, volgens mij is het expres gedaan dat man onderling, want volgens mij kan je dat als vrouw gewoon niet doen. Als je kind hebt gebaard, dan ga je dat niet offeren. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Jullie denken nu misschien van, nou ja, maar als je zelf ooit een kind met veel moeite en vaak ontmoet, tot ook dat het allemaal wat een regel was opeens. Dat het al moest, dat het heel veel moeite kost. Dat je dat allemaal gedaan hebt, en dan ga je dan, nee, nou, dan kan je toch niet met droge ogen zeggen, God zal zichzelf een offerlam. Ik kan me dat niet voorstellen. Nee, ik vind hem een held, dus liefjes. Ik vind hem wel een held, maar ik denk dat het echt het beste met een man gedaan heeft. Ik denk, vrouwen niet gedaan. Liever ik, maar dan niet mijn kind.
Ja, maar als vader kan ik zeggen dat ik het ook niet zou kunnen.
Oh, gelukkig.
Nee, je moet jezelf niet zo exclusief maken als moeder, maar...
Okay.
Dat je dat kind dan toevallig gebaard hebt. Nou, ik heb erbij gezeten, dat was ook geen pretje.
Ja, nee.
Nee, maar ja, erg hè? Ja.
Nee, ga niet over. Nee. Maar ze zou zichzelf van een offerland voorzien. Ik, als ik daar een film van zou moeten maken, dan zie je zo die dat zal echt zo'n hele dramatische muziek. Hij zal het zelf.
Ja.
En, nou, dat kan je niet.
En je kan het ook nog op twee manieren opvatten. Hè? Hij kan dus denken van, nou, God gaat inderdaad. Een wonder doen.
Ja,
of, nou ja, God heeft al voorzien en jij bent het, jongen. Ja. Maar ik vertel het je nog niet. Ja. Je weet niet wat hij denkt op dat moment.
Nee.
Wat ook heel typisch is in dit verhaal, en dat moet je misschien gewoon eens onthouden. Hij legt het hout op de schouder van degene die geofferd moet worden.
Hey,
dat is hetzelfde als wat bij Jezus gebeurt eigenlijk. Die moest ook het hout dragen. Waar hij op geofferd werd. Dus daar is een parallel in. Niet dat je daar nou gelijk een of andere heel groot iets van moet maken, maar het is wel degelijk natuurlijk het verhaal wat ook vooruit wijst.
Dat zou ook moeten dragen?
Ja, dat het offer gebracht moet worden. Nou moet je je dus eigenlijk eens afvragen, heeft geloven en gehoorzaamheid aan God zin als het je zoveel kost? Hoe ver wil je gaan? Karen die antwoordt dat al een beetje zo van ja.
Natuurlijk.
Nee, heel, jij antwoordt heel oprecht van ik zou dat niet kunnen.
Nou, nu, als ik zo nu hier op die bank zit en ik heb lekker gegeten en ik ben helemaal gelukkig, dan zou ik zeggen nee, dat kan ik niet. Maar jij weet het niet hoe dat gaat natuurlijk. Op zo'n moment. Ik bedoel, je bent al in die woestijnen met z'n vieren en met een ezel en een zootje hout en een beetje vuur. En dat is misschien al anders. Dat
ja, dan moet je als nog je eigen kind opvangen.
Ja.
Nee, ik moest van de week denk ik, toen zag ik tv te kijken, toen had een man uit de Biobelt, dat ging over die tegen de mazelen.
Ja.
Oh, ja.
En dat is misschien wel een beetje hetzelfde, zullen we zeggen.
Dat is wel een parallel, ja.
Ja, dus ja. Dat die mensen die maken dus een bewuste keuze om het aan God over te laten of dat kind al dan niet mazelen krijgt.
Ja.
He, dus in hun ogen is dat inherent ook iets van alsof je het in eigen hand neemt.
Mm-hmm.
Ja.
Dus daarom doen ze dat niet, want ze willen dat de keuze laten van God.
Dus eigenlijk geven ze de gezondheid van hun kinderen in handen van God.
Ja, maar dan heb je toch het verhaal ook weer van een man die in de rivier ligt en die blijft bidden op God. God ook komen redden. Er komt een bootje en die zegt, ja kom ik neem je mee. Nee, God gaat me redden. En dan komt er nog een bootje en dan kom ik neem je mee. Nee, God gaat me redden. Dan komt hij bij de hemel en zegt, ja waarom heeft hij me niet gered? Ja, ik heb je twee opties, ik heb je twee kansen gegeven. Dus op dit net zo goed. Je beschermt toch zo'n kind door zo'n prik.
Ja, dat zijn twee kanten van hetzelfde verhaal.
Ja, vind ik. Ik vind het allebei al.
Maar als je zelf in zo'n gemeenschap woont, en dan wordt het van je ook van je verwacht,
gewoon,
wil je daar zover gaan,
Ja, inderdaad.
Ja.
Ik weet niet.
Ik vind het wel een mooi parallel. Wat zou je zeggen?
Nee, het is ook een offer die ouders natuurlijk, want ik neem aan dat zij het ook niet leuk vinden om hun kind met mazelen te zien. Maar ze laten dat stuk van zichzelf, leggen ze af om dat terug te geven. Of het inderdaad helemaal correct is, dat is de vraag. Maar het is wel een offer, denk ik.
Ja, ja? Oké. Okay. Nou, en dan heb je dus inderdaad mensen in Nederland die zeggen, ja, dat moeten ze verbieden. Hè, dat zijn ook de mensen die altijd hebben over vrijheid van meningsuiting. Maar ja, zover mag je dan weer niet gaan.
Ja, omdat ze dan weer denken, dat kind heeft niks te kiezen, weet je wel. Dat is wel een moeilijk verhaal.
Ja, het is een heel moeilijk verhaal.
Het lijkt mij dan in zo'n geval dat je echt gewoon heel zeker wil weten of God het wat dat aan je vraagt, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat is,
ja.
Hoe kan je daar zo zeker van zijn dat je dan...
Ja, in het geval van Abraham, als je dat verhaal leest, dan heeft hij natuurlijk al meer meegemaakt. Is dit niet zomaar de eerste keer dat dit gebeurt?
Ja.
Maar als je dat verhaal leest, dan moet je er niet zomaar overheen lezen van, nou, hij ging op weg en hij deed het. Want het is niet makkelijk. En je moet je eens afvragen van, nou ja, hoeveel heb ik ervoor over? Goed, ze gingen verder. Ze waren aangekomen op die plaats. En Abraham die bouwde een altaar, deed het hout erop. En bond zijn zoon vast en legde hem op het altaar. Op het hout.
Maar dat die zoon dat ook zo gewillig doet.
Ja, en toen pakte hij ook nog zijn mes om zijn zoon te slachten. Nou, hoe gaat dat inderdaad? Heb je dus een oude man?
Die zoon is toch ook al een beetje strippen of zo. Het is toch wel niet logisch dat je deze vastgebonden.
Hij zal wel een beetje in de val gelokt hebben.
Ja?
Dat is wel gek.
Ja, als jij nou even daar gaat liggen, doe je oogjes maar dicht.
Ga maar slapen. Dat is wel
een beetje druk.
Ja, maar vooral ook achteraf. Zie je vader die ook vast heeft gedaan.
Ja, dat is
hier is dus iets aan de hand, hè? Want
posttraumatische stressstoornis.
Ja, dat
is nou, wat een dure woord.
Nee, maar je moet je voorstellen, het was een oude man.
Ja, nee, kon hij niet.
Hij was te oud om kinderen te verwekken. Nou, zelfs in deze tijd zijn dat redelijk oude mannen.
Nou, helemaal.
Ja, die zijn best oud dan, hoor. En er staat hier dat hij ouder dan 100 was. Nou, ik weet niet... Hij ging nog wel 3 dagen lopen, dus hij was redelijk fit, maar...
Ja,
misschien zat hij wel die ezel. Maar die jongen, die was ook oud genoeg om mee te gaan. Ja, wie wint het dan? Hè, een kind van 8? Of een oude man? Wie loopt er harder?
Kind van 8.
Ja, met die rollator, die man. Of een jongen van 14? Ik weet niet hoe oud hij zou geen 14 geweest zijn, maar in ieder geval...
Dat is een ezel, hoor.
Wie wint dat?
Nou ja, Abraham blijkbaar, want hij ligt er al pas verbonden al op met de 30 kilo.
Ja, of zou het zo zijn, en dat staat er niet, dat Abraham toch uitgelegd heeft wat de situatie was. Dat Isaac gehoorzaam was aan zijn vader, net zoals Jezus gehoorzaam was aan zijn vader en het toch ging doen. Ook al wilde hij het niet.
Ja, maar het ging hier rond op dat Abraham die keuze maakte en niet Isaac.
Het gaat om allebei. Nee, dat ging niet. Nee, je had geen pilletje bij zich.
Dat was best een optie
dan.
Zou het zo kunnen zijn? Wat is geloofwaardiger in dit verhaal? Dat er een of andere matpartij heeft plaatsgevonden en dat Abraham zijn zoon tegen zijn wil heeft vastgebonden. Nou ja, dan sta je er lekker ontspannen om een offer te brengen. Of zullen ze het erover gehad hebben en zeggen nee... Hij heeft het aan zijn zoon uitgelegd en zijn zoon heeft gezegd, nou pap, als jij dat zegt, dan zal dat zo zijn. Hè? Een slechte opvoeder zou je in deze tijd zeggen, wat een misleider. Die moeten ze oppakken.
Nou, als je die parallel doortrekt met Jezus, dan zou je zeggen, ja, dan heeft hij het er al geweten waarschijnlijk.
Jezus
was dat eigenlijk ook in een soort van overleg gegaan en wist hij ook wat hem te wachten stond.
Ja, daarom zo kom ik ook op die parallel. Kijk, je mag hem er niet in lezen, want het staat er niet. Maar het lijkt me wel zo dat hij dat bekend heeft gemaakt. Van, nou, ik had gezegd, God zal in een offer voorzien, een offerlam, en jij bent het. Nou, dan was het helemaal afschuwelijk natuurlijk. Ja, Isaac was gehoorzaam, Abraham was gehoorzaam. Hij deed wat God gevraagd had, maar de situatie werd wel steeds nijpender. Want hij had het nog niks gedaan. Dat was me vastgebonden, had het uitgelegd. Ik bedoel, dan ga je al redelijk ver, hè?
Ja, ik wel bovenop.
Berend, als je even wil ze gaan liggen, dan pak ik straks het mes. En ja.
Ga ik jou even offeren.
Ja, dan ga ik jou offeren. Hè, dat is dezelfde God die dus een hekel heeft aan kinderoffers, hè? Waar die een gruwelijke hekel aan heeft, aan dat soort praktijken. Dus Abraham heeft zoiets, ik snap God niet. Want de God die wij dienen, die wil dat helemaal niet. Die heeft een ontzettend hekel aan die kinderoffers. Dat lees je ook later in de Bijbel. En aan kindermisbruik. Je kan het je niet voorstellen. En toch vraagt hij dat. Hij vraagt iets waarvan Abraham zich niet kan voorstellen dat hij het wil. Maar hij gaat daar toch staan en hij heft dat mes op. En dan staat in vers 11. Maar een engel van de Heer vanuit de hemel, die riep Abraham, Abraham. En Abraham luisterde. Hij zei, ik luister. Tja, raak de jongen niet aan en doe hem niks. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Abraham die herkende die stem, denk ik ook wel. Want hij zei elke keer, ik luister. En hier spreekt die engel dus eigenlijk namens God. Je kan zeggen, is het nou God zelf of is het een engel? Het is net als een profetie. Die engel spreekt namens God, net als dat een mens dat kan met een profetie. Wat betekent ontzag voor God? Als het hier zo gesteld is. Nu weet ik dat je ontzag voor God hebt.
Tot alles in staat bent.
Dat je tot alles in staat bent. Dat kan je heel slecht uitleggen hoor, Lisa. Jij bent echt tot alles in staat.
Nou ja, tot alles bereid bent meer.
Oké.
Wou ik eigenlijk zeggen.
Ja. En Linde? Wat is ontzag voor God als je dat nu uit dit verhaal zo leest?
Ja, vertrouwen, respect en inderdaad, ja, bereid zijn echt alles te doen.
Ja, ja, vertrouwen kun je nog niet zeggen, maar dat blijkt later wel zo te zijn. Want het vertrouwen op de, ja, de goede afloop eigenlijk.
Maar je moet er wel vertrouwen, anders dan bedenk je toch niet dat je dat überhaupt gaat doen. Als iemand dat random tegen mij zou zeggen.
Maar dat zit in het woord ontzag, denk ik. Ja. Dat ook als hij het niet had gedaan, dat zeg maar, als God niet had ingeslepen, dat je het wel alsnog had gedaan. Maar je hebt respect en vertrouwen en ontzag gaat net iets verder. Ook al doet hij niet waar je op hoopt, dat
maar
je het wel geeft.
Als je vertrouwen hebt, dan bedenk je dat ook niet te doen.
Ja, in vertrouwen zit altijd een beetje de hoop op de goede afloop. En wat hij bedoelt is, nou stel je voor dat God nou niet had ingegrepen, dan had hij ook gezien dat Abraham ontzag voor hem had. Mm-hmm. Alleen het vertrouwen van Abraham was dan beschaamd geweest, want dan was er misschien wel een hele andere nieuwe zoon nodig geweest om dit hele volk mogelijk te maken. Ja, dat was de oplossing niet die hij wilde.
Het is gewoon doen wat de baas zegt.
Ja.
Ook al ben je het er zelf niet mee eens.
Eigenlijk is ontzag gewoon, ontzag voor God is God boven alles stellen.
Lemmings.
Boven alles wat je gegeven hebt. Stel je God boven je familie, je talent, je opleiding, je baan, je vriend, je vriendin. Alles wat je hebt. Of heb je geen ontzag voor God? Dat is best moeilijk, hè? Je kan heel makkelijk zeggen, oh, dat doe ik wel. Het is niet zo makkelijk. Ik kan die vraag niet zo beantwoorden. En ik ga hem aan jullie ook niet stellen. Maar je moet je wel eens afvragen hoe je daarmee omgaat. Hoe ver dat gaat. In hoeverre heb je nou echt ontzag voor God? Ja, als God tegen mij zegt van, nou, offer je zoon, nou, dan kan ik me dat zo wat niet voorstellen. Dan moet hij het wel 6 keer zeggen voordat ik überhaupt wil gaan aannemen, denk ik, dat hij dat zegt.
Ik ben vrij weinig, hoor.
Ja, toch wel?
Ja.
Ik hoop ook dat het dan bij 5 blijft steken.
Ja,
nee, maar hè? Zo zit het ook met andere dingen. Hè, hoe belangrijk is je werk? Ja, stel je voor, je komt in de knoop met je geloof. Nee, ik heb je het verhaal over ons huis wel eens verteld. We hadden gewoon het verkeerde huis. En dat huis, daar werden allerlei afgoderijen in gepleegd met allerlei beelden en zo. En bij een gegeven moment werd het ons duidelijk, ja, hier moeten we niet gaan wonen.
Maar dat kan God toch ook, helemaal rein laten. Jullie dus wel in gingen wonen.
Ja, dat had misschien wel gekund. Maar wij waren in dat huis niet de baas. Dat was het probleem. Wij woonden bij iemand in.
Oh.
En die had overal altaren staan.
Ja, ja.
En op een gegeven moment werden wij er erg ongemakkelijk van. En toen dachten we, ja, het is een heel mooi huis. Echt een leuke villa. Echt, wat Karen echt wilde.
Opstand ineens.
Nee, opstand, ja.
Oh.
Echt heel deftig.
Een
en toen hebben we de huur betaald en we hebben hem gelijk opgezegd.
Ja.
En ik moest al 3 maanden het gras maaien ook daar zitten. Had ik beloofd. Ja, wat je belooft moet je dan doen, hè.
Ah.
We kregen gelukkig wel daarna een ander huis, maar ja, dan denk je, nou ik wil trouwen, dan wil je een huis natuurlijk, en dan heb je een huis en dan moet je het weer opgeven. Hoe belangrijk is het nou echt als het je duidelijk wordt dat je dat niet moet doen?
Dat is gewoon moeilijk hoor.
Ja.
Ja, maar zou je het gewoon bewijs van niet vrij wonen als je was gebleven?
Ja. Maar soms kun je ook wel eens ook ergens scheid aan hebben en het gewoon gaan doen en wel zien hoe het afloopt.
Dan blijft
het
toch wel in je achterhoofd hangen?
Wat bedoel je?
Dat is natuurlijk dat jij nog altijd voorbeeld in het huis.
Ja.
Het afkoderij, het denkt van ja, scheid, we gaan gewoon in de gaan hier wonen. Maar het blijft wel in je achterhoofd hangen van ja, het is toch niet goed dat die allemaal gebeurt en we voelen ons hier niet fijn bij, maar omdat we hier graag kunnen wonen, blijven wonen.
Ja, het kan ook best zijn dat je, als je gewoon besluit van ik ga daar wel wonen, dat je je daar wel fijn bij gaat voelen. Op een gegeven moment raak je daar gewoon afgestompt van misschien.
Ja, dat is
ik weet het niet. Ik ben met die mevrouw door het huis heen gelopen. En ik heb allerlei dingen aangewezen. Want het hing helemaal vol met spullen. En op een of andere manier had ik dat niet eerder gezien. Ik weet ook niet waarom niet. En ik wees dat gewoon aan. En ze zegt, ja, daar breng ik mijn offers. Slik, ja. En het was gewoon een tafeltje boven aan de trap. Ja, daar breng ik mijn offers. Nou, dat was naast mijn slaapkamer.
Ja, kikkers. Rattenstaartjes.
Ja, nou, allerlei onduidelijke spullen en wierookstokjes en dat soort dingen.
Ze zei ook nog van, ja, maar dat is heel niet erg, want mijn goden zijn heel verdraadzaam. Ja. Die van mij niet. Ja.
Ja. Dus we kunnen die van jou niet hebben. Okay,
toen snapte ze het ook. Want ze zei, ah, we komen bij elkaar. Ja, maar dan, ja. Dick die zei, nee, bij onze God kan dat niet. No way. En toen zei ze, oké, nu snap ik het.
Ja, oh. Toen zei ze, we hebben wel een zakelijke overeenkomst. Ik zeg, ja. En die komen ook na. We moesten geloof ik nog twee maanden huur betalen.
Gewoon.
En vast niet goedkoop ook, hoor.
Nee, dat geloof ik best. Dan zeg je, die twee maanden zit ik nog
maar
uit. Maar
je hebt wel een paar nachtjes daar geslapen.
Nee, helemaal niet. Nee. En we moesten 2 maanden huur betalen. En ik moest 2 maanden de tuin onderhouden, de heg knippen. Ik had van alles beloofd.
Oké, jij wilde kosten wat kost daar wonen.
Ja, nee, maar ja, dat was ook onze tuin. Ja. Wij huurden die tuin erbij. Ja. Het was echt heel mooi.
Het is echt
heel mooi. Zo'n huis waarvan je, daar wil ik wel wonen.
IT-huis.
Ah. Ja. En dan komt het aan op je prioriteiten stellen. En dat kan jullie dus ook overkomen. En dat wil niet zeggen dat ik altijd het juiste gedaan heb, hoor. Ik maak ook fouten.
Allereerst getekend ook en zo.
Ja. Kijk, Jezus die zegt, ik zal je vertellen, dat staat in Lucas, ik zal je vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op de rotsgrond legde. En als het dan gaat stormen, dan beukt het water tegen het huis, maar het stort niet in omdat het degelijk gebouwd is. Ja, dat heeft te maken met luisteren en doen. Wie wel luistert, maar niet doet wat ik zeg, die bouwt een heel ander soort huis. Die bouwt zijn huis zonder fundament lekker snel klaar. Alleen, dan stort het gelijk in. En het heeft te maken met dingen in je leven. Als je ze op het verkeerde fundament bouwt of zonder fundament, dan houdt het geen stand. God vraagt ons om te luisteren en ook daarnaar te handelen. Niet alleen maar gewoon te horen, maar het ook te doen. Ja, als Jezus nou vraagt aan die schriftgeleerden in het Nieuwe Testament van wat is nou het belangrijkste belangrijkste gebod? Steven.
God lief boven alles.
Ja. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en heel uw kracht. Vast een liedje van.
Met heel je hart, met heel je ziel en heel je verstand. Dat is het eerste. Het eerste
ook goed.
Welke tweede?
Ja, het tweede.
Ja, het tweede.
Ja, gelijk. En heb je naast de lief als jezelf.
Nou, dat staat er inderdaad na, dat is vers 31. Ja. Heb je naast de lief als jezelf, komt daarna. Maar, lees dat nou eens goed. Als Jezus nou vraagt, heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en heel je kracht. Bedenk even wat het inhoudt en hoeveel je dan over hebt om iets tegengestelds te doen. Daaraan. Met hoeveel kracht, verstand of gevoel doe je wel eens iets wat eigenlijk precies de andere kant op gaat? Als je God moet liefhebben met al je gevoel en al je kracht en al je verstand, met alles waar je van kan houden, hoe kun je dan eigenlijk, als je aan die opdracht voldoet, iets tegengesteld doen waar God een hekel aan heeft? Blijkbaar hebben we God dan niet altijd lief met heel ons hart en niet met heel onze ziel en niet met heel ons verstand en niet met heel onze kracht. Soms gebruiken we onze kracht wel eens ergens anders voor. Ik snap dat dit zware woorden zijn, maar ik lees ze zelf natuurlijk ook, ik betrek ze op mezelf. Stel je God boven alles. Of niet? En waar bouw je dan op? Terug naar Abraham. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken en hij pakte het dier, offerde dat in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. En dan zeggen ze vandaag nog, zegt, staat daar. In welke berg was dit trouwens, Steven?
Moria.
Ja, dat, het was bij Moria in de buurt. Waar ligt dat? Ik mag jou alles vragen.
En je weten?
Ja, we hebben bijna afgestudeerd.
Nee, ik doe niet aan het Oude
Testament. Oh, jij het Nieuwe Testament alleen. Nou, ik zal je uitleggen. Moria, dat is de berg waar de tempel later op gebouwd is. David heeft op een gegeven moment gekeken en Salomo heeft dus die tempel gebouwd op de berg Moria. Dat staat in 2 Kronieken. Kun je je voorstellen, ja, dus dat offer werd dus daar gebracht. Hè, heb je ook weer even de parallel met Jezus. Jeruzalem wordt dus later op diezelfde plek gebouwd, bij die berg Moria. En dan staat er een plaats bij die berg Moria. Het zou dus zelfs zo geweest kunnen zijn dat het op die berg Moria was, waar later de tempel gebouwd is, dat Aaron daar zijn zoon moest offeren. Of zelfs misschien wel op Golgotha. Een heuveltje ernaast. Zie je hoe dat allemaal in elkaar grijpt? Dat diezelfde plaats gewoon hier al voorkomt. Nou is een offer een transactie met God. Iets wat je ook vrijwillig zou kunnen geven. Soms ook om een fout te corrigeren. Hè, dat zie je later in de wet komen. Als je dit doet, dan moet je een duif offeren en zo. En nu zie je dat Abraham niks hoefde te offeren. Abraham die mocht wel een offer brengen, maar het was niet van zichzelf. Dat is een heel bijzonder offer, hè? Dat komt bijna nooit voor. Altijd moet je zelf iets meenemen. Een eigen bokje. Een eigen iets. Hier, wordt er voor, hier is, ineens, is het zo dat hij hoeft niks van zichzelf te geven. Hij had vertrouwd en geloofd. En kennelijk, en dat staat ook in het Nieuw Testament, is hij dus rechtvaardig. En een rechtvaardige heeft iets goed te maken met God. Het is goed tussen hem en God. Dus God... die voorzag zelf in iets. Hij kreeg het gewoon. En toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tegen Abraham. En hij zei, ik zweer bij mezelf, spreek de Heer, omdat je dit hebt gedaan. Omdat je mij, je enige zoon, niet hebt onthouden. Zal ik je rijkelijk zegenen. En je veel nakomelingen geven, zoveel als er sterren in de hemel zijn. En zandkorrels. Op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen steden en hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd. Hij had geloofd en geluisterd. En ja, toen, ik las het zo van, omdat je dit hebt gedaan, eigenlijk heeft hij ook niks gedaan. Hij heeft geen daad uitgevoerd.
Bouw doen.
Wat zeg je?
Bouw doen.
Ja, hij had de intentie om het echt te doen, maar hij heeft het niet gedaan. Zijn daad was vertrouwen.
Ja.
Gehoorzaam.
Maar dan sta je toch met zo'n mes boven de keel van je zoon, lijkt maar dat je zegt, alsjeblieft, stuur iets. Oh, gelukkig er is wat. Dat je zo lang op met...
Ja, nou ja, dat lijkt mij vrij normaal.
Ik denk dat je op een gegeven moment zelfs nog wel voorbij het stuur iets komt. Want dan ben je het nog niet aan het doen. Ik denk echt dat hij nog verder was dan dat. Dat hij gewoon besloten heeft, oké, nu ga ik het doen.
Ja.
Hij heeft heel lang getwijfeld, denken, dat doe je niet zomaar.
Okay.
Maar op het moment dat je... Je zegt er net, stuur iets van nou. Maar ik denk dat hij nog verder was gegaan dan dat.
Ja.
Ja, want als je er alleen maar gaat staan van, nou, hier los, stuur het op. Dan heb je dus niet de intentie om het echt te gaan doen. Als je gelooft en luistert, dan zal God je zegenen net als Abraham. Dat staat in het Nieuw Testament. En ik wil dat er nog even bij halen. Tot slot, aan het einde van het verhaal. In Romeinen 4 staat, en wat moeten we nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dus wat hij gedaan had, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Dan had hij trots kunnen zijn op wat hij deed. Maar niet tegenover God, want wat zegt de schrift, Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegekend. Dus het vertrouwen werd gezien als een daad. En zijn geloof verzwakte niet toen hij ongeveer 100 jaar oud besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte en zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd gesterkt en zo bewees hij eer aan God. Door zijn geloof niet te verliezen, en dat kan je dus als een les aannemen. Door je geloof niet te verliezen, bewijs je eer aan God. Dan hoef je niet eens meer te doen dan dat, je hoeft alleen maar te geloven. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegekend. Dus hij werd eigenlijk door God als rechtvaardig gezien. Doordat hij gewoon overtuigd was dat God het kon doen. Nou, dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons, staat in de Bijbel. Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen, door God dus. Omdat wij geloven in hem, dat is God, de Vader, die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt. Hij, die werd prijsgegeven om onze zonde, werd opgewekt omwille van onze rechtvaardigmaking. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van het geloof. En leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Hoe leg je dat nou uit? Daan. Hoe kunnen wij nou rechtvaardig worden? Hoe heeft dat met het offer te maken? Een moeilijke vraag, misschien zonder dat je de tekst voor je hebt.
Door het offer aan te nemen.
Wat betekent dat, aannemen? Wat is het offer? Misschien is dat makkelijk om eruit te leggen.
In principe is dat ook een heel onlogisch iets vanuit ons gezien, dat er een onschuldig mens zichzelf geofferd heeft.
Dat was Jezus? Ja, dat was het offer. En hoe hangt dat nou samen met jou?
Dat ik dat aannemen en geloven, omdat dat gebeurd is, ik rechtvaardig tegen God kan staan. Tegenover God. En dat ik zelf zo'n offer niet meer hoef te brengen. Dat God daarvoor gezorgd heeft.
Ik denk dat je het goed uitlegt, ja. God heeft betaald. Zelf.
Ja.
Het is zo dat het was niet goed tussen mensen en God. Dat moest goed gemaakt worden. En dus alle mensen zijn onrechtvaardig in de ogen van God. Ja, ik stelde Daan die vraag. Jezus is voor onze zonde gestorven. En dan gaat het erom, geloof je dat of geloof je dat niet? En dan kun je zelf ook misschien, heel vaak als je dit verhaal leest, dan zeg je nou, hè, Abraham is God en Isaac is dan zijn zoon en die wordt geofferd. Hè, zo wordt de parallel vaak uitgelegd. Maar zie jezelf nou eens als Abraham in dit leven. En dan heeft God gezegd, ja, aan het eind, als je later bij mij bent, krijg je eeuwig leven. En dan tot die tijd moet je er maar vertrouwen dat het gebeurt. Je moet God, Abraham moest God op zijn woord geloven dat hij zijn belofte van dat grote volk en zo zou nakomen. Maar wij zitten in dezelfde situatie. Wij zitten ook in die situatie. Je moet God dus op zijn woord geloven dat als je later doodgaat, dat het goed zit. Daar draait het om. Je bent net als Abraham. En God vraagt ons niet om onze kinderen te offeren. Maar hij vraagt misschien wel wat kleiners. Hij vraagt of je wil leven in vertrouwen. Of je wil leven tot zijn eer. Wil je jezelf in dienst stellen van God? Hoe werkt dat? Nou, je naaste liefhebben als jezelf bijvoorbeeld. God boven alles. Dat is wat hij vraagt. Het enige wat je ervoor terugkrijgt is geen Mercedes, geen huis gratis, geen garantie op, geen ziektes. Allemaal niet. Maar toch zegt hij, vertrouw op mij. Stel mij boven alles. Het is een nieuwe belofte. Jezus zegt, want God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Je gaat of wel verloren of niet verloren. Dat is de keus. Je gelooft wel of je gelooft niet. Zo zegt Jezus het. En dat klinkt best hard, dat is heel zwart-wit. Nou is het niet zo dat je eerst van alles moet veranderen voordat je christen kunt zijn. Het is niet zo dat je een of andere heilige moet zijn. Je kunt gewoon zo beginnen. Dat hebben jullie allemaal zo gedaan. Je begint gewoon ergens. En dan zeg je van nou, van nu af aan wil ik zijn zoals Jezus was. Hè, dat is een goed doel om dat zo te doen. Op een gegeven moment heb je gezegd, ik wil zijn, ik wil God boven alles stellen. Maar ja, dan moet je groeien. Hoe ver ga je daarin? We moeten geloven zoals Abraham. En dan zal Jezus het lam zijn wat God zelf gaf. Zie je het verband? Wij moeten zelf die weg gaan. Uiteindelijk zal blijken dat Jezus voor ons het lam was. Ja, nu moet je het geloven dat het zo is. Maar op het moment dat je daar bent, dan weet je echt heel zeker dat het zo was.